Efeze hoofdstuk 6. Daar staat: kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder. Dit is immers het eerste gebod met een belofte, opdat het u wel ga en gij lang leeft op aarde. En gij vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voed hen op in de tucht en de terechtwijzing des Heren. Slaven, wees uw Heren naar het vlees gehoorzaam, met vrezen en beven, in eenvoud van het hart, als aan Christus, niet met ogendienst of mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil van God van harte te doen en bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Heere en niet aan mensen. En gij weet immers dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, al het goede dat hij gedaan heeft van de Heere zal terugontvangen. En gij Heere, handelt evenzo jegens hen, laat het dreigen na. Gij weet immers dat hun en uw Heer in de hemelen is. En bij hem is geen aanzien des persoons. Vader, al duizenden jaren liggen deze woorden neer tussen de mensen. Vandaag horen we elke seconde via de radio woorden met liederen, gesproken woorden. Maar dit zijn uw woorden, die duizendmaal belangrijker zijn dan mensenwoorden. En we vragen u dat ook vanmorgen zo wil bevestigen. Dat alles wat gezegd wordt, Heer, eigenlijk getoetst wordt aan uw woorden. Wilt u ons daarom helpen om te begrijpen en daarin te wandelen, om Jezus wil. Amen. Ik hoop dat u uw Bijbel open hebt, want in hoofdstuk 5, vers 18 staat er dit: en bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Ja. Dus niet wijn drinken waarin bandeloosheid is. De Bijbel leert niet dat je geen wijn mag drinken. Dat mag wel. Maar de Bijbel leert dat als je te veel wijn drinkt, er bandeloosheid komt. En de Bijbel leert dus dat je dat niet moet doen. Daarom is dronkenschap heel erg. Want dan kan je verantwoordelijkheid niet opnemen als mens. En doe je dingen, zeg je dingen die schadelijk zijn. Zeker voor je kinderen. Dus thuis oppassen met alcohol. Vaders, wil je daar aandacht voor hebben? Dat je je kinderen dat niet leert? Zodat ze in die bandeloosheid vallen? Of dat ze een vluchtweg gaan leren zien? Maar er is een andere geweldige zaak die je wel moet hebben. Dat is vervuld worden met Gods geest. Nu, het heeft een klein beetje hetzelfde uitwerking. Alcohol, als je dat drinkt, dan word je vrolijk van. Zeggen ze, ik drink geen alcohol, maar ik zie dat toch wel. Als mensen alcohol drinken, dan worden ze vrolijk. Durven ze te praten, terwijl ze dat, als ze dat niet drinken, vaak niet durven. Je hoort dan ook wel dingen, dan zeg je, allee, ja. Maar je weet nooit, is het nu waar, is het niet waar. Waarom worden mensen blij door alcoholgebruik? Dat komt omdat alcohol je edelste van je leven uitschakelt. Je denken. Je schaamte. Je waardigheid. Waardoor je loskomt. En dan ga je praten en dan word je vrolijk. Want zorgen kunnen op ons drukken. De hele dag ons te neerdrukken. En Daardoor kan je al je vrolijkheid verliezen. Maar als je dan alcohol gebruikt, wordt dat vervaagd en word je vrolijk. Ja. Dus heel prettig schijnt het te zijn, maar het is natuurlijk heel triest. Want normaal ben je gesloten en morgen zeggen ze, dit heb je gezegd en je weet het niet meer. Kortom, als mens die verantwoordelijkheid neemt, word je uitgeschakeld. Maar je hebt wel dingen gedaan. En soms is dat vreselijk, u weet het wel, met auto-ongelukken. Of andere ernstige zaken. Dus begrijpelijk dat de Bijbel daar iets over zegt. Maar de geest doet iets anders. Als je vol bent van de geest, is de uitwerking eigenlijk hetzelfde. Maar dan is het niet zo dat je denken uitgeschakeld is, maar dat je denken verlicht is, vernieuwd is, verjongd is, krachtig is, vol hoop is. En daar word je ook vrolijk van. Daar word je geweldig vrolijk van. En dan staat er ook, en spreek onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, en zingt en jubelt, daar ga je van zingen. Dus als je nou vervuld bent met de geest, gaat er in je gezin, ja, gezongen worden. Fijne dingen gebeuren. Dat is prachtig. Daarom is het belangrijke, ouders, dat je bidt voor de geest in je leven. En dan staat er zo prachtig in vers 21, en wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus. Dan komt er een algemene houding in het gezin, waardoor je elkander onderdanig wordt. Nou, wie is dat nu, elkander? Dat is de vrouw aan de man aan de vrouw, de kinderen aan de ouders en de ouders aan de kinderen. Elkander. Allemaal. Je zoekt naar elkaars zwakte en je gaat in de bressen staan. Zo ben je een zegen voor elkaar. Je zoekt naar elkaars sterkte en je bent daar dankbaar voor. En zo bouw je elkaar. Die geest van God is zo geweldig belangrijk. En daarom zijn we zo bevoorrecht dat je zondags en door de week hier samen God mogen zoeken, elkaar kunnen helpen. Dat is fantastisch. Dan is het opvallend dat als Paulus spreekt over die volheid van de geest, dat hij dat helemaal uitwerkt in het gezin. Hij zegt, de uitwerking daarvan vind je nu in het gezin. En dan vertelt hij over het huwelijksleven. En dan vertelt hij over het gezinsleven. En hij vertelt in het huwelijk dat je dan vanuit die volheid van de geest elkaar toegewijd wordt. Vrouwen aan hun man en mannen aan hun vrouw. En wonderlijke dingen gebeuren daar. En het gebeurt allemaal, staat er, in de vrezen van Christus. Omdat hij dat wil. Niet omdat je dat zelf altijd fijn vindt, maar omdat je gehoorzaam bent. En dankbaar bent voor wat hij gedaan heeft, Christus. Dit is de grootste zegen die je kan ontvangen als mens. Er is geen grotere zegen dan wat we over een paar weken gaan vieren. Dat God de Heilige Geest heeft gegeven op aarde. Dat is zo overweldigend mooi. De aarde gaf de prachtigste persoon weg aan de hemel. De Heer Jezus ging naar de hemel. De mooiste. En de hemel gaf de prachtigste persoon aan de aarde. De Heilige Geest. De Heilige Geest is heel timide. De Heilige Geest is heel nederig. Die zal je nooit dwingen. Die zal je altijd proberen te leiden, te overtuigen. Daarom moet je geen wijn drinken, zegt de Bijbel. En dan kan de Geest je niet overtuigen. Dan ga je in valse vrolijkheid leven, die geweldig veel schade brengt als je weer nuchter bent. Nogmaals, geniet van je wijn vanavond. Maar pas op, die grens. Die grens is moeilijk. Want naarmate je wijn drinkt, schakelt je denken uit en verlang je meer naar de wijn. En die grens is zeer moeilijk. Daarom let goed op. Je hoeft nooit dronken te zijn om toch verslaafd te zijn aan deze dingen. Maar slaaf zijn van de geest is fantastisch. Dan sta je er. Dan ben je verantwoordelijk. Dan denk je helder. Dan is er hoop in je denken. En dan ben je toegewijd aan een ander. Niets meer voor jezelf. Als je dronken bent, leef je alleen op aarde. Dan moet iedereen om jou lachen. Je schaam je nergens voor. En iedereen die houdt zijn hart vast en je merkt het niet. Maar als je vervuld bent met de geest, dan merk jij het niet. En alle anderen merken het. En die krijgen een geweldige zegen. Oh, wat is dat fantastisch. En dat is aan u gegeven. Dat is aan mij gegeven. Ja, dat is wat God aan je schenkt. Elke dag bidden. Mag ik deze dag leven uit uw geest. Dan overwin je problemen. Dan raak je je zorgen kwijt. En die geef je aan de hemelse Vader. En daar sta je met je verantwoordelijke daden. Niet meer je emoties, niet meer je begeerte, niet meer daden doen waar je morgen geweldig spijt van hebt, maar het fundament leggen waar je morgen op kan bouwen. Ik moet vaak denken aan Noach en zijn kinderen. Zullen die meegebouwd hebben aan de ark? En misschien hebben zijn kinderen wel eens gezegd tegen papa: papa, het is toch niet zo erg, deze balk. Er zitten er duizenden balken in dit schip. En moet nu deze balk zo precies liggen? En zal papa gezegd hebben: hey, kinderen, luister eens. Morgen moet je een andere balk aan deze balk bevestigen. En als deze verkeerd ligt, is het morgen ook verkeerd. Ja. Zoals in je jeugd, lieve jongens, lieve meisjes, met alcohol bezig bent. Of met andere verdovende dingen. Dan leg je de balken scheef. En morgen moet je bouwen, verder bouwen op de balken. Of het moet helemaal afgebroken worden. Dat is heel erg. En we zien dat rondom ons gebeuren. En sommigen kunnen niet meer bouwen. En die zeggen: ik stop ermee. Ik wil niet verder bouwen aan dit leven. Zo kom tot bezinning. En dan is er een opmerking over de kinderen. Natuurlijk de baby's die we opgedragen hebben, die kunnen dat nog niet begrijpen, maar oudere kinderen. Ieder van ons is ook een kind. Ik ben ook een kind, mijn ouders zijn gestorven. Maar velen, ik denk alle ouders die hier waren met hun kinderen, zijn ook kinderen. En vele jonge mensen hier zijn kinderen. Er staat dit: wees uw ouders gehoorzaam. In de Heere staat er, vervuld met de geest. Voor jonge mensen, weet dat dat belangrijk is, gehoorzaam. Opvallend is dat in de Bijbel hier staat, ouders. Even daarna staat er, eer uw vader en uw moeder. Dat is uniek, dat is christendom. In andere religies, toen dit geschreven werd door Paulus, was dat niet de gewoonte. Men gehoorzaamde de vader, de moeder. Nee. Dat zien we nog wel in de wereld. Maar de Bijbel zegt dat niet. De Bijbel zegt vader en moeder. Even belangrijk. Ouders. Alle twee. Ouders. Kinderen, gehoorzaam je vader en je moeder. Gehoorzaam betekent in de Bijbel dat je onder gezag staat. Ja. Dat is het grote probleem van onze maatschappij. Gezag is weg. Je staat onder het gezag. Dat betekent, gezag is gegeven door God om je te beschermen. Gezag zonder liefde wordt macht. Maar hebben we het niet over. We hebben het onder Die leiding van de Heilige Geest is daar gehoorzaamheid. En de gehoorzaamheid betekent dan dat je onder gezag staat en dat je weet, ik word beschermd. Er worden grenzen in mijn leven aangegeven die voor mijn fundament wezenlijk zijn, belangrijk zijn. Gezag is een geweldig zegen. Ouders, weet dat God je gezag gegeven heeft over je kinderen. Oefent dat uit. Als wij in gezag denken, denken we aan macht. Denken we aan de zweep. Denken we aan grote woorden. Denken we aan tuchtigen. Maar dat is helemaal niet waar. Gezag betekent dat je de grenzen aangeeft. Communiceert. En daar veel liefde over geeft. En die bewaakt. Pas in het late stadium, als het helemaal uit de hand loopt, komt er eens een tuchtiging. Maar normaal hoeft dat niet. De belangrijkste tuchtiging van de Bijbel is dat je luistert naar Gods woord. Echt luistert. Dat doen weinig mensen. Die luisteren voor een ander. Die zegt het, hij heeft het eens goed gezegd. Jammer dat die er niet was. Die had dat moeten horen. Maar niemand die niet hier is, moet dat horen. Wij moeten het horen. Die hier zijn. En wij luisteren zo vaak naar de dingen voor een ander, niet voor onszelf. En onder gezag staan is de grootste vreugde. Wanneer je, en dit is belangrijk, wanneer je niet geleerd hebt onder gezag te leven, zal je nooit gezag kunnen uitoefenen. Daarom is dit het fundament van je leven. Van mijn vader zijn en van mijn moeder zijn. Niet van mijn moeder zijn, maar van mijn vrouw zijn moeder zijn. Ja. Als ik niet gehoorzaam geweest was aan mijn ouders, zouden mijn kinderen niet gehoorzaam zijn aan mij. Nu nog, als ik niet gehoorzaam ben aan de oudste, kan ik niet Gods woord prediken. Ik moet toegewijd zijn aan die broeders, die hier de leiding hebben in de gemeente. En me laten corrigeren. Onder gezag staan betekent dat je gezag mag doorgeven. En dat is fantastisch. Er is geen grotere vreugde voor ouders dan dat hun kinderen luisteren. Naar reële dingen. Echte dingen. Zo kinderen gehoorzaamt uw ouders. Want in de Heere staat er. Niet omdat je ouders jou een prachtig cadeau geven. Of dat je ouders toestemming geven wat jij graag wil en wat niet mocht, maar dat je er ineens mocht en dat je dan af was gedoen en de vaat afdroogt en gras maait. Nee. In de Heere, onder de leiding van de Heilige Geest, ga je dat doen. Want je wil zelf het fundament leggen van je leven. En waarom is dat nu belangrijk, zegt de Bijbel? Want dat is recht, staat er. Ik vind dat prachtig. Dat is recht, zo hoort het. Wat bedoelt de Bijbel daar dan mee? Wat bedoelt Paulus nu als hij dan zegt? Je verwacht dat eigenlijk niet. Je verwacht eigenlijk dat hij zegt, ja, dat vraagt God van je. Dat is, nee, hij zegt, dit is recht. Dit hoort zo. Wat doet hij eigenlijk? Dat is prachtig. En luister goed. Hij gaat hier eigenlijk gewoon terug naar de oorsprong van de schepping. Zo heeft God dat bedoeld, zegt hij. Zo zit dat in elkaar. Zo steekt dat in elkaar. Dit is de grootste wijsheid die er is. Zo heeft God alles gemaakt. Dit is recht. Verwacht je dat? Als de Heilige Geest over ons komt, dat dan we teruggeworpen worden op dingen die gewoon recht zijn, goed zijn. Ja, daar is de Bijbel vol van. Dat is fundament. Als je de Heilige Geest ontvangt in zijn volheid, is dat niet zo dat je een buitenaards leven gaat leven? God zet je midden in deze wereld, laat je je verantwoordelijkheid pakken, laat je helder denken, laat je een dienaar zijn, gewoon in het natuurlijke leven. Dat is recht, zo hoort dat. Kinderen, gehoorzaam je ouders. Maar dat is recht, zo hoort dat. Zo heeft God dat gewild. Zo heeft God dat bepaald. Daarin ligt jouw toekomst vast. Daarin ligt de zegen voor je toekomst vast. Zo heeft God dat gemaakt. Als je auto kapot is en je kijkt naar je gebruiksaanwijzing, dan wat daarin staat, dat is recht. Zo is dat gemaakt. Zo moet je dat doen. Geen water gooien in waar olie moet. Nee. En als je bij de benzinestation staat en je hebt een dieselauto, moet je er geen naft in gooien. Gaat verkeerd. Dat is recht. Zo is dat gemaakt. Zo heeft God dat gemaakt. Eer uw vader en uw moeder. Hij zegt eigenlijk, gehoorzaam je ouders en tegelijkertijd eer ze. Niet gehoorzamen op een mechanische manier. Ja, ik zal ze dan toch maar gehoorzamen en als een knorrenpot rondlopen. Met vreugde eren. Dat betekent hoogachten. Dat betekent hun positie eerbiedigen. Te zeggen, wauw, die zijn aangesteld voor mijn zegen. Dat is belangrijk. En ik weet het, er gaat veel verkeerd bij ouders. Ouders zijn ook kinderen. Hebben dat waarschijnlijk niet geleerd of minder geleerd. Of er zijn allerlei ernstige dingen in hun leven gebeurd. Waardoor soms ouders geweldige fouten kunnen maken. Onvoorstelbare fouten kunnen maken. Ja, onder de leiding van de Heilige Geest zal hij je leren hoe daarmee om te gaan. Maar dit blijft altijd staande. Eer je ouders. Acht ze hoog. Ik wil niet zeggen dat je moet doen wat ze vragen. God staat daarboven. De Heilige Geest wil je daarin leiden. Hij wil je leren om niet in rebellie te komen. Niet in verbitterheid te komen. Niet helemaal van streek te raken. Maar vertrouwen hebben in Gods machtige leiding. En dan staat er iets heel moois. Er staat er, dit is immers het eerste gebod. Dat klopt helemaal niet. Ah, fout in de Bijbel. Paulus betrapt op een fout. Dan kunnen we die Bijbel weggooien. Zo hebben dat duizenden mensen gedaan. Die zoeken in de Bijbel naar een fout. Want dat boek heeft onvoorstelbaar gezag. En die willen dat ontkrachten. In de kerken is dat gebeurd. En die kerken die dat gedaan hebben, die zijn leeg op dit moment. Mensen luisteren niet meer. Maar wij staan niet in die positie. Wij zeggen, dit moet bijzonder zijn. Het eerste gezicht lijkt dat niet juist. Eerste gebod. Kan toch niet? Het is het vijfde gebod. Ja, maar oppassen. Toen de Heer Jezus er was, toen vroegen ze aan hem, Heere God, of Heer Jezus, wat is nu het grootste en belangrijkste gebod? Al hier heb ik gezegd, luister, dit is het. Er zijn twee geboden, zegt hij. God liefhebben boven alles, met heel je hart, met heel je verstand, met al je kracht. En dan het tweede, zegt hij, aan dit gelijk. Tweede, dat is het vijfde. Nee. Maar het tweede, zegt hij, dat is, heb je naaste lief als uzelf. Nu is het heel bijzonder. Dus de 10 geboden, die zijn ingedeeld in 4 geboden die gaan over onze verhouding tot God. En 6 geboden die gaan over onze verhouding met elkaar. En nu is het eerste gebod over onze verhouding met elkaar, is eer uw vader en uw moeder. Dat is het eerste. Daarom zegt hij het eerste. Want hij heeft het over menselijke verhoudingen. Ja, de geest leert ons op de juiste wijze met mensen om te gaan. Dat is wat de schrift hier leert. En die zegt dus, dat is het eerste. Maar er zit nog een moeilijkheid in deze tekst. Want dan zegt hij, dat is de eerste met een belofte. Maar het probleem is, dat het de enige is met de belofte. Lees maar de 10 geboden. Alle andere 9 hebben geen belofte. Behalve deze. Dus kan Paulus weer niet bedoeld hebben dat het de eerste is van de tweede groep. Nee, hij bedoelt eigenlijk, dit is de belangrijkste. Dat bedoelt hij. Dit is de belangrijkste. Eer uw ouders, dit is het belangrijkste. U kent ze wel die daarna komen. Daar staat dan dat je niet mag stelen, niet mag liegen. Niet mag jaloers zijn. Niet mag echt breken.
Nou, wat bedoelt de Bijbel? En niet mag doden? Dit bedoelt de Bijbel. Als je nu leert je vader en moeder te eren en hun hoog te achten, gezag te aanvaarden, dat deze vijf anderen die daarachter komen, niet doden, niet echt breken, niet liegen, niet stelen, niet jaloers zijn, eigenlijk van hun kracht worden ontroofd. Komt weinig voor. Veel minder voor. Dit is de eerste. Dit is belangrijk. Dit is fundament. Als je dit leert, dan zullen die andere dingen in je leven automatisch geëlimineerd worden. Dat is wat de Bijbel bedoelt. Wat indrukwekkend. Maar wat is het moeilijk om elkaar onderdanig te zijn. Te zeggen tegen papa en mama, nou, ik doe dat. Je mag zelf tegen zeggen, ik ben het er niet mee eens, maar ik doe het, omdat ik van je hou. En ik doe het van harte, omdat ik de Heere dien. Ja, dan zal je iemand worden in de toekomst, waar de kans klein is dat je liegt en bedriegt en jaloers wordt. Want dat fundament ligt daar. De wezenlijke dingen worden daarin geleerd. Het is het eerste gebod met een belofte. Een belofte van God. Met een belofte. En die belofte, er staat dan wat de inhoud van die belofte is. Opdat het u wel gaat. Ja. Dat is vreugde. Omdat het u wel gaat. En gij lang leeft op aarde. Ja. Nu, ik denk dat we dat laatste niet kunnen zeggen bij ieder individueel. Want we weten ook onder ons zijn er jonge mensen die sterven heel vroeg. Maar collectief gesproken is het zo. Collectief gesproken is het zo. Als we als christenen leven, kunnen we ziek worden. Individueel kunnen we nooit zeggen, als je Christus dient, word je niet ziek. Dat is niet waar. Maar we kunnen wel zeggen, algemeen gesproken, moet de groep die de Heere dient, van harte de gezondste groep zijn over de hele aarde. En dat is ook zo. Ja, als je drinkt, krijg je veel ziektes. Als je een seksueel losbandig leven leeft, krijg je veel ziektes. Als je te veel eet, krijg je veel ziektes. Als je geen rust neemt, krijg je veel ziektes. Maar als je in opstand komt, als je boos bent de hele dag en gezag weerstaat, krijg je veel ziektes. Maar als je de Heere dient, onder de leiding van de Heilige Geest, krijg je blijdschap en de vreugde van je leven is genezing van je beenderen, zegt de Bijbel. Ja. Dit is fantastisch. Dit is het medicijn. Maar wat moeilijk is het. Het is compleet tegendraads. Dit is waarom we wedergeboren moeten worden. Dit is waarom de Heilige Geest in ons moet komen. Het gaat totaal tegendraads. Ik vind dat zelf ook moeilijk. Ik loop met iets waar ik beledigd ben. Ik ben beledigd. Maar ik moet dat goed maken. En ik ga dat ook doen. Maar alles in mij is in opstand. Ik vind dat ik recht heb. En dat de ander iets fout gedaan heeft. En die ander vindt dat ik fout gedaan heb en dat hij recht heeft. En nu moet ik die weg gaan van onderdanigheid in de vrezen van Christus. En ik ben er de hele dag mee bezig. En ik vraag hem, wilt u met uw geest mij helpen? Want ik kan dat niet. Ik ben in opstand. Ik ben beledigd. Er moet er van komen. Waarom? Omdat het me wel gaat. Omdat ik een lang leven heb. Omdat ik vrijmoedig kan blijven. Omdat ik de weg moet gaan van Christus. Dit is de beste weg. En is de weg van vreugde. Ik zie ernaar uit, maar ik ben er nog niet klaar mee. Is nog moeilijk. Vanmorgen nog mee geworsteld. Notabene. Ik stel het uit. Kan niet. Mag niet. Doen. In de vrezen van de Heer. Niet om andere redenen. Niet omdat ik dan weer voordeel behaal. Zelfs niet omdat ik dan gelukkig word en een lang leven heb. Om de Heer, die heeft alles gedaan voor mij. En voor u. Kinderen. Jonge mensen. Eer uw vader en uw moeder. Gehoorzaam je ouders. Opdat het je wel gaat. En je een lang leven heeft op aarde. God zegen je. Vader, wij bidden u dat we vervuld mogen worden met de Heilige Geest. Zodat deze dingen in ons leven de grootste plaats zullen innemen. Wilt u ons genadig zijn, ons volk genadig zijn, waarin het gezag van ons wordt afgeschud en waar er zoveel noden zijn die voorkomen kunnen worden door gehoorzaamheid, door eer, door nederigheid. Breng het terug. We weten dat wij het niet kunnen en we smeken u, Geest van God, vult ons met uw heerlijkheid, om Jezus wil. Amen.